Fijn dat u hier bent om mee te luisteren. Misschien kijkt u mee op dit moment. Ik hoorde iemand zeggen dat het net zoiets was als Haarlemmerolie. Dat was overal goed voor. Nou, zo is het niet. Het is niet een soort wondermedicijn waarvan je niet weet of er echt bepaalde stoffen in zitten. Of er echt iets in zit. Maar het woord van God is rijk. Daar zit heel veel in. Het is echt, dat helpt. Dat is een heel bijzonder boek door Gods geest aan u gegeven. De oud-testamentische profeten hebben door de Heilige Geest gedreven, gesproken. En de nieuw-testamentische schrijvers precies zo. En ze hebben één onderwerp gehad samen. En dat is de openbaring van Jezus Christus. Het openbaar maken van onze Heer Jezus. Vanavond gaat het over de Heer Jezus. Sorry, over Paulus en over de gemeente. Vorige keer hadden we de Heer Jezus over de gemeente. En nu hebben we het onderwerp Paulus over de gemeente. Ik ga een paar stukjes lezen. En die komen uit de brief aan de Efeziërs. En later nog iets over uit de brief aan de Thessalonicenzen. Maar eerst Efeziërs hoofdstuk 1. Vers 3. Gezegend of hooggeloofd of bijzonder geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem, dus in Christus, uitverkoren heeft, opdat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid der tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn we ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Vers 13, in hem bent u ook, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel valt, of ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Daarom ook, omdat ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. De volheid of de vervulling van hem die alles in allen vervult. Tot zover. Eigenlijk zouden we de hele brief aan de Efeziërs kunnen gaan lezen om die schitterende rijkdommen die u en mij gegeven zijn een beetje dichterbij te halen. Het is echt bijzonder. God heeft zich eeuwen bediend van een getuigenis op aarde. Dat heb ik al eerder gezegd in deze serie. Tot aan de torenbouw van Babel was dat ook zo. Iedere keer ging het niet goed. Faalde alles weer. Ook bij de torenbouw van Babel was weer een soort dieptepunt bereikt. Weer ging het niet goed. En toen is Abraham geroepen. 2000 jaar liggen daarvoor. En dan komen er 2000 jaar vanaf die torenbouw Babel, vanaf de roeping van Abraham tot Christus. Het is dus niet zo dat Israël het beginpunt is van Gods handelen. Dat zei ik al eerder, maar ik wil het nog een keer even kwijt. Toen na die 2000 jaar Abraham, ik noem het even zo, de geschiedenis van het volk Israël, waarvan de 10 stammen alweer veel eerder weggegaan zijn. Niemand weet precies waar ze nu zijn. Hij weet het, gegarandeerd. Toen is de Heer Jezus gekomen bij de 2 stammen die er toen nog over waren, Juda en Benjamin. En die 2 stammen, die hadden moeten luisteren en dat is niet gebeurd. Ze hebben hem verworpen. Ze wilden niet dat hij koning over hen zou zijn. En toen heeft de Heer Jezus gezegd, hadden jullie toch gelet op dat wat tot jullie vrede diende. Hij weende over Jeruzalem. Hij was bewogen over Israël. En hij moest constateren, er blijft geen steen op de andere steen van de tempel. En heel Jeruzalem wordt platgewalst. Al die dingen zijn terug te vinden in de evangeliën, heel precies. En op het dieptepunt hebben ze hem dus aan het kruis genageld en geroepen, weg met hem, weg met hem. Is God toen de Heer Jezus gestorven was, opnieuw met de 2 stammen in zee gegaan, begonnen opnieuw met 2 stammen uit Israël? Nee, toen is dat nieuwe gekomen, dat hele bijzondere van het ontstaan van de gemeente. De gemeente is niet een voortzetting van Israël, dat is niet waar. Want Gods plannen en Gods gedachten over Israël staan nog steeds. En de belofte, de toezeggingen van God aan Abraham worden ingelost. Dat gaat door. Dat land gegeven aan jullie, aan dat volk. Maar er komt een soort hiaat, er komt een soort tussensituatie. Ze hebben nee gezegd tegen de Heer Jezus. En toen is het heil naar de volkeren gegaan. Vandaar dat het eerste wonder bij de uitstorting van de Heilige Geest het spreken in talen is. Ik ga nu niet zeggen dat is charismatisch geleuter of zo. Vergeet dat nu niet, dat woord. Maar ik wil u wel zeggen dat toen, op dat moment, de spraakverwarring die is ontstaan bij de torenbouw van Babel weer tot een herstel kwam. Toen is de spraak verward en door het spreken in talen is voor al die talen, voor al die groeperingen, voor al die volkeren en al die landen het woord van God bereikbaar geworden. Dat is het grote van het spreken in talen. Dat is een geweldige zegen. En dat hebben ze ook geconstateerd. Dit hebben ze geroepen. En vanaf dat moment is er een gemeente ontstaan. Door de geest, door de Heilige Geest samengevoegd. Door de geest tot één lichaam gedoopt. Dopen, 100 keer geroepen, betekent altijd toevoegen tot, bij elkaar brengen. En het is echt gebeurd. En toen is ja, dat heil wat God voor de grondlegging van de wereld, voor de tijden had, om de Heer Jezus te laten vergezellen van een hele bijzondere groep, toen is dat plan van God voorbestemd, voorafgekend, in werking getreden. En toen is de gemeente ontstaan. De gemeente is dus niet hetzelfde als Israël. Is ook niet een voortzetting van hen. Het is hooguit als het om Gods getuigenis op aarde gaat. Als het daarom gaat, ja, dan is het een voortzetting. Dus toen, voor Abraham, was dat Noach en waren dat anderen. Abraham, toen was het volk Israël. In zijn totaliteit. Afgezwakt naar twee stammen uiteindelijk. En nu is het de gemeente. In die zin is er een vervolg. Maar het is totaal anders. Als u gelooft in de Heer Jezus. Ik wil ervan uitgaan dat iedereen hier de Heer Jezus kent. Als heiland, als verlosser. Maar als u gelooft in de Heer Jezus. Heb u de Heilige Geest ontvangen. En door diezelfde Heilige Geest die in u is gaan wonen. Nadat u ging geloven. De Heilige Geest heeft u aangeraakt. Heeft u misschien wel dingen laten zien. Heeft u op bepaalde plekken gebracht waar u hoorde. Of heeft u een boekje in handen gespeeld waardoor u kon lezen. Dus van alles gebeurt misschien door de liederen, door wat dan ook gezegd of geschreven is. De Heilige Geest komt pas definitief in je wonen als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Zeg nou, Heer Jezus, dank u wel dat u dat voor mij wilde doen. Dat u voor mij wilde komen. Dat u zo ver wilde gaan dat u mij gelukkig wilde maken. Als je dat zegt, gaat er iets bijzonders gebeuren. Vanaf dat moment word je bij de gemeente gevoerd. Is dat de kerkelijke boekhouding van deze groep? Nee. Ja, dat kan. Ik hoop dat het 100% parallel loopt. Maar niet in aantallen, want er zitten veel meer gelovigen. Ook hier in deze contrijen, die niet in deze boekhouding voorkomen. Allen die de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser. Allen die de Heer Jezus kennen als heiland en verlosser. Hebben van God de Heilige Geest ontvangen. En worden door de Heilige Geest aaneengevoegd. Dat is de doop met de Heilige Geest. Door de doop met de Heilige Geest in het lichaam gebracht. Door de Geest tot één lichaam gevoegd. En daar gaat het in eerste instantie over hier in Efeziërs hoofdstuk 1. En het is Paulus gegeven, echt een Jood, echt opgevoed aan de voeten van Gamaliel, in de strengste secte van de Farizeeën, doorkneed in de schriften. Het is aan deze Paulus gegeven om die waarheid te onthullen. Hij is 3 jaar in Arabië geweest, ergens in de woestijn. Een soort tussenopleiding, misschien extra opleiding, ik weet niet hoe je het zeggen moet. Maar in elk geval heeft hij daar de dingen van God gehoord. En die verborgenheden, die geheimenissen, daar spreekt hij over. Verborgenheid, geheimenissen, zijn hem geopenbaard. En hij geeft het op zijn beurt aan ons door. Dat doet hij vanavond ook. Niet mijn verhaal, het is zijn verhaal. En het is zo schitterend dat je je eens gaat realiseren, eens in je leven, dan hou je er nooit mee op. Maar als je eens in je leven gaat realiseren wat het is om deel uit te mogen maken van de gemeente, nou, dan spring je een gat in de lucht. Dat is niet hetzelfde als kerklidmaatschap en, nou ja, we moeten elkaar dienen en we moeten dit doen en we moeten zus of we moeten zingen of we moeten bijbelstudie doen. Dit is deel uitmaken van het lichaam van Christus. Vanaf het moment dat u de Heilige Geest ontving, bent u in dat lichaam geplaatst. U op uw plekje, ik op mijn plekje. Er is geen verschil. Oog kan niet zeggen, oor, ik heb je niet nodig. Of voet en hand. En weet, veel meer in. Nee, geen verschil. Het is alles even belangrijk. Wat staat hier nu? Dat van voor de grondlegging al is besproken. Voor Israël bestond. Israël is uitverkoren volgens de Bijbel vanaf de grondlegging van de wereld. En de gemeente is uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Toen er nog niets was, ook nog geen zondeval. Er was nog geen paradijs, er was nog geen Adam, er was nog geen Eva. Toen er nog niets was, heeft God al een plan gehad om de Heer Jezus te laten vergezellen van een heel bijzonder instrument. De gemeente. En toch met Israël een bepaalde route gegaan. Ja, hele speciale, hele bijzondere. Het Oude Testament staat er vol van. En aan de andere kant, toen Israël stopte door ongeloof, nog een keer, God gaat met Israël verder. Dat gaat komen. Komt ook in deze serie echt weer aan de orde straks. Niet vanavond, maar dat is wel de bedoeling. En het plan van God met Israël gaat ook door. Hoe dan ook. Niet vanwege hun trouw, maar vanwege Gods trouw aan zijn eigen toezeggingen. Maar u en ik horen bij die bijzondere groep mensen, door God uitgekozen al van voor de tijden, om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Weet u dat u buitengewoon bent? Paulus noemt dat, u bent gezegend met alle geestelijke zegeningen. Geloof dat nu eens. Ja, maar de bankrekening. Ja, maar de auto deed het niet zo goed. Ik weet het wel. Kleinere dingen, ruitenwisser die strepen veroorzaakt als het regent. Nou, u kunt nog een nieuw stelletje kopen misschien. Maar dat is het niet. Uw zegeningen hebben te maken met de Heer Jezus zelf. Met Hem. En de gemeente, broeders en zusters, is niet ons clubpie, onze richting, onze kerk of onze kerkelijke boekhouding. De gemeente is de gemeente van onze Heer Jezus. Het is zijn gemeente, hoort u het? Hij heeft gekocht, hij heeft betaald en het is aan hem gegeven. God heeft hem, die hoofd is boven alles wat er is. Nu, lees een keer Hebreeën 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 teksten maar, Hebreeën 1. En dan ziet hij dat God voortijds vele malen tot de Vader en heeft gesproken door de profeten, maar die heeft aan het laatste van de dagen tot ons gesproken in Zoon, die hij gesteld heeft tot. En dan komt er een opsomming 7 keer achter elkaar, schitterende dingen, prachtige dingen. En die hoofd is boven alles wat bedenkbaar is, meer dan Rutte, meer dan een klimaatconferentie in Madrid, meer dan wie ook en wat ook. Dat hij die hoofd is boven alles gegeven is aan de gemeente. En die gemeente maakt hem compleet. Zonder ons, eigenwijs hè, is de Heer Jezus niet compleet. Ja, dat komt natuurlijk vreselijk aanmatigend over. Nou, ik weet niet of je me een beetje kent, maar ik wil zo graag voorzichtig zijn met de Heer Jezus om in enige vorm van aanmatiging iets te zeggen. Dat wil ik liever niet. Echt, dat bid ik op, dat ik me niet vergalopeer in mijn woorden. Maar u maakt de Heer Jezus compleet. Hij is zonder jou niet compleet. Kun je het van Israël zeggen? Nee. Dat is helemaal niet te zeggen van Israël. Dat is het bijzondere van de gemeente. Hij die hoofd is boven alles wat er is, is gegeven aan de gemeente die hem completeert, die hem volledig maakt, die hem helemaal compleet maakt. Man en vrouw, schiep hij hen. Pats. En nu gaat in die brief aan de Efeziërs komen 5 beelden voorbij. Ik heb er 1 van gelezen. En dat is het beeld van het lichaam. Is de gemeente nu onze club? Nee, het is het lichaam van Christus. Hoort u het? Het is niet onze club, onze boekhouding. Of onze richting, onze kleur. U hebt helemaal geen kleur van vroeger. U hebt helemaal geen idee over wat de kleuren van de hemel zijn. Maar het is de kleur van de Heer Jezus. Het is zijn gemeente, het is zijn lichaam. Ik heb me dat vandaag afgevraagd. Ik had last van mijn voet. Waarschijnlijk artrose, maar goed, daar loop ik al een tijdje mee. Helemaal geen dramatisch verhaal. Maar je voet het in je hoofd. En als u ergens een mankementje hebt, dat weet je dan. Dat kun je beredeneren, dat voel je, dat weet je. Ik dacht, Jezus in de gemeente, hè? Alles wat er niet goed gaat, dat voelt u. Want u bent het hoofd. Hij is hoofd boven alle dingen. En als hoofd boven alle dingen gegeven aan de gemeente die hem completeert. Hij het hoofd, wij de leden. Andere tekst uit 1 Korinthe. U hoort bij hem. U bent aan hem verbonden als hoofd en lichaam. Dat is geen fractiescheiding denkbaar tussen hoofd en lichaam. Want dan is de dood ingetreden. Hij het hoofd, wij de leden. We zijn aan hem verbonden. En we zijn door God de Vader aan hem gegeven. Zegt de Bijbel hoor. Johannes 17. Die u mij gegeven hebt, die heb ik bewaard. Dank u voor hen die u mij gegeven hebt. Uit hen laat ik niemand verloren gaan. Die u mij gegeven hebt, die zal ik de heerlijkheid geven die ik zelf heb. Het wordt steeds mooier. Dat wat God de Vader geeft aan de gemeente, is een buitengewoon geschenk aan hem. En hij is als een enorm geschenk gegeven aan de gemeente. Hoofd boven alles, gegeven aan de gemeente die hem volledig maakt, die hem completeert. Ja, dan zit je dan gewoon in Sliedrecht en dan zit je gewoon op een stoel. En dan vraag je je af, en dan? Ja, en dan? Maar gaat u wel eens de Heer Jezus bedanken voor dit schitterende plan? Gaat u wel eens God de Vader bedanken voor dit enorme vooruitzicht? Dank u wel eens dat God dienstknechten als Paulus heeft uitgestuurd om deze dingen te vertellen, om dit uit de doeken te doen. Snapt u dat Paulus zegt, ik bid daarom dat jullie een geest van openbaring en van wijsheid krijgen, omdat je gaat snappen, omdat je gaat begrijpen wat de rijkdommen zijn, wat de rode lengte en de breedte en de hoogte en de diepte is, en kennen de liefde van God. Dit proces is echt bezig zich te ontwikkelen in jou, in mij. Dat doet de Heilige Geest. En u kunt u de Heilige Geest uitblussen, dat kan. U kunt zeggen, nee, ik volg mijn eigen kop. Of ik heb haremolie, daar red ik me wel mee. Onzin verhaal. Of ik heb dit, of ik zie het zus. Of u gaat zeggen, ik wil zo graag vervuld worden met de Heilige Geest. U kunt ook nog de Heilige Geest bedroeven, zegt de Bijbel, dat kan ook. Maar dat vervuld worden, wees vervuld, wordt vervuld. En ja, dan zeggen andere groeperingen ergens, ja, dan moet je bij ons zijn, want daar is dit. Bij jullie hebben dat niet, jullie zijn zo tam en zo doods als ik weet niet wat. Maar bij ons hebben ze spontane dingen. Wordt vervuld, dat is niet de samenkomst, huppelepup, daarin ginds bezoeken. Dat is de Heer Jezus opnieuw gaan bekijken. De Heer Jezus, dat wil ik graag. Dat moet jij ook willen. Wordt vervuld, wees vervuld. Dat is een beslissing van je hart. En van je hoofd, van je denken. Ik wil dit wat u aan ons aan het openbaren bent graag pakken, begrijpen en genieten. Ik wil daarvan ook gaan spreken. Lichaam van Christus. Weet u, de gemeente is het lichaam van Christus. Is niet onze club, is zijn club. Zijn lichaam. Twee, de gemeente wordt in Efeze. U mag bij mij bladeren. Hoofdstuk 2, daar vindt u een volgende duiding. Vers 18, hoofdstuk 2. Want door hem hebben we beiden door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Niet op het fundament van Mozes en van de wet en van alle profetische voorzeggingen. Maar gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, kennelijk de nieuwtestamentische basis, kennelijk, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel. En u bent ook nog een huis, een tempel. Ja, dat wist u ook al lang. Maar probeert u het nu eens. De gemeente is het lichaam van de Heer Jezus. Het is zijn lichaam. En hij bestuurt het. En het gaat om hem. In alle pijn, in alle ontsporingen, alle ontwrichtingen raken hem. Voelt hij alsof het zijn eigen pijn is. Maar bovendien woont hij in de gemeente. Een woonstede van God in de geest. Dat kun je zeggen, daarom is de tempel. Is je lichaam ook een tempel van de Heilige Geest? Maar dat staat ook van het geheel dat de gemeente een tempel is. En hier staat het. En wie ook u mee opgebouwd wordt tot de woning van God in de geest. Hij woont er. Het is zijn huis. Oh. Dus het is niet onze club, niet onze kaartenbak. Ik wil dat misschien wel 20 keer zeggen vanavond, maar het is zijn huis. Niet ons huis. Het is niet onze gemeente. Waar wij, laat maar zeggen, het beheer over hebben, het bestuur over hebben. Je mag alleen maar dienen als oudsten of diaken of in wat anders. Maar het is zijn huis. En hij regelt en hij bepaalt. Het is niet ons huisje. Dat zou waarschijnlijk een klein hutje op de hei zijn als we dat ook konden. Maar het is zijn huis. Een woonstede van God en de Geest. De gemeente, lieve broeders en zusters, is lichaam van Christus. Maar het is ook huis van de Heer Jezus. En bij huis denkt u toch aan andere dingen. Bij lichaam, daar kunnen we ons echt iets bij voorstellen. Dat weet u. Eén klein mankementje nog een keer. En het is alsof het hele lichaam ontregeld is. En bij huis is het iets anders. Dan gaat het om sfeer, dan gaat het om leven, dan gaat het om omgaan met elkaar. En wat we daar doen, eten, drinken, avondmaal misschien, eten. Probeer het eens. Ik mocht gisteren iets zeggen over twee maaltijden in Bethlehem. Dat was in mijn hart om dat te doen. De eerste is uit Rut 2, waar Boaz zegt tegen die vrouw uit de heidenen van kom, het is etenstijd, kom eens wat dichterbij. En hij gaf brood en wijn. Hey, jij hebt misschien nooit gezien. Ze mocht een stukje brood in die zure wijn dopen. U leest het zo. En ze heeft dat elke dag meegemaakt. De gerstenoogst, een paar weken. De tarweoogst, ook een paar weken. Elke dag. Etenstijd. In Bethlehem. Mooi, hè? Geniet ervan. Geniet van die omgang met die man, geweldig van vermogen, zo wordt Boaz genoemd. In hem is kracht, zijn naam. Geniet van hem in Bethlehem. En de tweede keer dat er een etentje in Bethlehem is, is als Samuel David tot koning moet zalven. Dan komt hij met een offer, gaat hij naar Bethlehem en daar wordt het offer geslacht en dan is er een maaltijd. En dan gaan ze niet beginnen te eten voordat ook die jongste die nog even zoek was, die was nog bij de schapen in het veld. Mooi, mooi, prachtig beeld van de Heer Jezus. En als hij er is, dan wordt hij gezalfd. Dat is eenmalig. Dat is niet elke dag. Als u eet met de man van Bethlehem, elke dag, dan komt er een moment dat u hem zalft. In uw gedachten, zegt de Heer Jezus, u bent het. U bent het, u bent de enige. U bent alles, alles, maar dan ook alles voor mij. Dan pakt u bij wijze van de oliekruik van Samuel en giet het over hem uit. Dat gebeurt. Als u elke dag met hem eet in Bethlehem, gaat er een moment komen dat u de koning der koningen gaat eren en hem die plek gaat geven. Ik laat het verder los, want je kunt ook over andere dingen praten daar. Maar dit zijn die prachtige beelden van in het huis van de Heere eten. Om daar omgang te hebben als het etenstijd is. Voedsel. Huis. Het derde beeld hier in deze prachtige brief aan de Efeziërs is hoofdstuk 4. Vers 11. Dacht ik. Ja. Hoofdstuk 4, vers 11. Ik ben bij vers 10. Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, die werden al genoemd, weer anderen als evangelisten, die zijn er ook, gelukkig, en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten. Tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Lieve broeders en zusters, de gemeente is ook een kudde. De gemeente is een lichaam, de gemeente is een huis, de gemeente is ook een kudde. Waarvan hij de grote herder van de schapen is, de opperherder is, zo wordt hij genoemd. En die herderlijke taken, nou, Godzijdank als er in de plaatselijke uitdrukking van het lichaam van Christus, van zo noem ik het dan even. Hè? Dat is niet, nog een keer, dat is weer wat anders dan de katerbak. Maar de plaatselijke uitdrukking van het lichaam van Christus, het is een zegen als er herders zijn die voor voedsel zorgen. En die zorg besteden aan schapen die afgedwaald zijn, die misschien wel een beetje verongelukt zijn, of die zich misschien wel bewust op een verkeerde traject hebben begeven. Dat kan allemaal gebeuren. Maar herders en leraars. Herders. Psalm 23, ja, vul in. Dat ze aanliggen. U verkwikt mijn ziel. Wat een zegen is het. Maar is het dan onze herderlijke taak? Nee, het is zijn herderlijke taak. En dat heeft hij gedelegeerd. Misschien wel hier aan jou en of aan mij of aan anderen. Je mag zorg hebben. En dat begint in elk gezinnetje. En misschien is de grootste herderlijke taak wel, wat professor Waterink vroeger ooit geschreven heeft, aan moeders hand tot Jezus. Niet aan vaders hand. Hij bedoelde te schrijven, die zusters die hebben zoveel invloed, zoveel te vertellen en zoveel uit te delen. Dat is herderlijk. Dat is pastoraal. Dat is, maar dat is zijn gemeente. Binnen, in zijn gemeente zijn herders. Er zijn ook gelukkig sommigen die leraar zijn. Die, niet dat ze meer zijn, helemaal niet. Dat gaat niet om hoogteverschil. Totaal niet. Maar die misschien iets kunnen uitleggen. Misschien iets kunnen uitdiepen. Iets verder kunnen gaan. En iets meer kunnen zeggen. Maar het feit dat dit er is. De gemeente is een kudde. En de gemeente is vervolgens in hoofdstuk 5 van die brief aan de Efeziërs. Nou, die heb je vaak gehoord bij een huwelijksvoltrekking. De gemeente is. Nou, ik ga niet alles lezen. Maar in hoofdstuk 5, vers 31. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Nou, daarom zei ik dat het vaak bij een huwelijksvoltrekking is genoemd. Dit geheimenis, dus deze verborgenheid, is groot. Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Dat betekent dat u en ik samen de bruid vormen. De vrouw van het lam zijn. En dat er een keer een bruiloft van het lam plaatsvindt in de hemel. En dat we nu verbonden zijn aan hem die onze bruidegom is. Weer een ander aspect van gemeente zijn. En u bent dat. En zijn liefdegevoelens gelden u. En het hele boek Hooglied mag je op jezelf plakken. En het wordt een schitterend boek. Ja, een beetje uitleg bij. Nou, misschien is er een profeet die het kan uitleggen. Of een leraar die het wat verder brengt. Maar het is super om je daar eens mee bezig te houden. Je valt van de ene verbazing in de andere. En je voelt jezelf zo begenadigd. Dat je dit. Dat dit jouw plekje is, dat dit jouw deel is, dat dit van jou is. Dat je daarin mag staan en daarin mag bloeien en groeien. De gemeente is een bruid. Ja, ik weet het wel, discussie A en B en C, ik ken ze allemaal inmiddels. Ik weet het wel. En ik heb geen zin om daar in negatieve zin iets over te zeggen. Maar het staat hier. Deze verborgenheid is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. En het gaat over man en vrouw. Deze verborgenheid, dit geheimenis is groot, maar het heeft te maken met Christus en de gemeente. Dus het hele man en vrouw plaat heeft te maken met Christus en de gemeente. U bent zijn bruid. U bent zijn lichaam. U bent zijn huis. U bent zijn kudde waar hij zorg voor heeft. U bent ook zijn vrouw waar hij naar verlangt. Ja, en dan gaan we het misschien wel in het menselijke trekken, dat doe ik niet. Maar hij verlangt wel naar ons. Hij wil heel graag, kom mijn geliefde. Laatste Bijbelboek, en de bruid en de geest, of de geest en de bruid zeggen, kom. En hij die het hoort zegt, kom. Kom, geliefde bruid. De Heer Jezus, weet u dat u super bent, dat u buitengewoon gezegend bent. En ten zesde is in dezezelfde brief van de Efeziërs hoofdstuk 6. Nee, ten vijfde hoor, sorry. Het is hoofdstuk 6, maar het is het vijfde punt. Bij die geestelijke wapenrusting. Ik zal dus ook niet allemaal lezen, maar dat staat in hoofdstuk 6, vers 10 en verder. Vers 14 even lezen. Houd dan stand uw middel om God met de waarheid en bekleed met het borstharnas. Voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is het woord van God, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. 7 stukjes van de wapenrusting. Ik wil het heel, heel eenvoudig. De gemeente wordt ook gezien als een getuigenis. Als een soort leger. Zal ik het modern zeggen? Als een hele mooie fangroep. Ik ben fan van de Heer Jezus. Ik hoop niet dat ik het vergelijk met iemand van beneden, want dat is het niet. Ik ben niet zo gauw een fan van. Maar van hem ben ik een fan. En hij wil dat ik hier op aarde, dat jij hier op aarde, voor hem gaat. Dat is discipelschap. Dat is evangelisatie. Dat is misschien wel strijd. Dat is misschien wel, ja, die hele moeilijke beslissing ergens in. Ik heb dus nu 5 beelden van de gemeente geschetst. Een lichaam van Christus. Een huis van Christus. Een kudde van Christus. Een bruid van Christus. En een leger van Christus. Discipelschap. Uitgaan. Voor hem gaan. Voor hem leven. Van hem spreken. Van hem vertellen. Maar het is allemaal van hem. Dus de gemeente die Paulus schetst, waarvan Paulus profeteert, waarover Paulus profeteert, is een heel bijzonder gezelschap. En dit gezelschap is nu hier op aarde. Maar zegt Paulus in 1 Thessalonicense 4, ja, had u verwacht, want die komt nog. 1 Thessalonicense 4. Maar voor de meesten is het misschien wel gesneden koek, dat hoop ik eigenlijk. Maar het is een hele belangrijke zaak dat u die 5 duidingen van de gemeente, dat u die ziet. Dat u eens afkomt van de idee, ja, de kerk, ja, de kerk. Nou, en dan begint u over de bonje die er is daar, of een splitsing ginds, of verkeerde leer daar. Daar praten we over. En daar wordt over geschreven. En dat gaat maar door. Het houdt niet op. Maar in 1 Thessalonicense 4, want dit zeggen wij met een woord van de Heer, dat is vers 15, dat wij die levend overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen niet zullen voorgaan. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen uit de hemel en de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar hem, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Dat is de bestemming van de gemeente. Dus 5 duidingen, dat is de gemeente. Nou, dat is al een hele opsomming, wat je allemaal bent. Het zijn allemaal zegeningen. U hoort zowel bij het een als bij de ander. U hoort bij alle 5, daar hoort u allemaal bij, als u gelooft. Maar dit gezelschap gaat een keer hier vandaan. Ja, dus Paulus profeteert dit gezelschap, dat prachtige van Gods plan, voorgekend, voor de grondlegging van de wereld. Maar nu aan het einde, in onze dagen, openbaar gemaakt, het geheim is onthuld en dit gezelschap gaat hier vandaan. Nou, dan kunt u zeggen, dit is hier gesneden koek, want dit horen we hier elke zondag in deze gemeente. Het zou kunnen. Ik kom hier zondagsmorgen niet zo vaak, 1 keer in het jaar of zo. Zoiets. Ik kan het niet beoordelen, maar dat wil ik ook niet. Ik wil het niet alleen betrekken op dat wat hier in dit gebouw gebeurt. Maar ik wil zo graag dat u wakker wordt en dat u zegt, ja, maar ik blijf hier niet, want Onze toekomst, onze roeping is niet om hier te blijven, maar om daar te zijn waar hij is. Want hij heeft plaats bereid voor ons en hij wil dat we daar zijn waar hij zelf plaats bereid heeft. In het huis van de Vader. Daar hoort u. Dat is uw tehuis. En hij komt u hier vandaan halen. Nou, dat is best moeilijk. Hoe gaat dat dan? Ja, dan gaat hij weer allerlei theorieën. En het is een lachertje geworden in de christenheid. Langzaam maar zeker is het uitgedund. We hadden nog een klein gesprek hier net in de bestuurskamer, voor we hier naar binnen gingen. Dat er altijd wel mensen zijn geweest die dit geleerd hebben, die dit gezegd hebben. Maar in heel veel gevallen is dit weer weggeschoven. Is dat een verhaal van niks? Of het is een idee van daar, of van een herinnertje ginds. Ik ken al die tegenargumenten wel. Maar u hoort hier helemaal niet. Israël zal een zegen krijgen hier op aarde, ook in de toekomst. Zullen hier wonen, hier. Of Sliedrecht is, of Jeruzalem, dat laat ik nu even los, maar op aarde. Heel duidelijk. Maar u hoort hier niet. U bent een vreemdeling hier. U bent hier een bijwoner. Uw burgerschap is in de hemelen. U hoort daar waar de Heer Jezus is. Die zei, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik dat gedaan heb, kom ik terug en ik zal jullie nemen, zodat ook jullie zijn mogen waar ik ben. Dat is de Heer Jezus. U hoort hier niet. En er komt een moment dat we hier weggaan. Ja, nou, als je dat nou zegt in de straat, dan denk je, nou hier, misjokken. Het zal wel een aprilgrap zijn, of een carnavalsgrap, of een Sinterklaasgrap, of een kerstmangrap. Vul maar in wat men allemaal zegt, maar zo'n soort opmerking hoor je dan. En het is waar, u hoort hier niet. U gaat hier vandaan. U gaat naar hem. Ons burgerschap is in de hemel. Daarom zei Paulus, diezelfde Paulus, Colossense 3, bedenk de dingen die boven zijn. En zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Je moet je daarop concentreren, op hem. Wat zou er gebeuren als u vanavond dit moment zou meemaken? Nou, dat is feest voor u. Maar u denkt, ja, maar hoe gaat het dan met mijn auto? Hoe gaat het dan met de... Nou, dan gaat hij weer... Ik weet het wel. Ik ben ook iemand hier. En ik wil zo graag dat al mijn kinderen, al mijn kleinkinderen... Ik heb wat achterkleinkinderen, anderhalf. Eén heb ik gezien, de ander nog niet. Ja, een beetje schoppen. Ik heb een bewegende buik gezien. Maar dan wil je graag dat ze de Heer Jezus leren kennen. Dat ze ook mee zullen gaan. Dat is ons gebed ook. Dat is ook zo. Daar mag je voor blijven bidden. Maar de andere kant van de medaille is dat de Heer Jezus zo graag wil... dat we als vrouw, als bruid bij hem zijn. En dat het lichaam... compleet is. Dat het huis van de Vader, helemaal vol is met deze dingen. En dat de kudde daar eindeloos in grazige weiden is. Genieten, uitrusten, lofprijzen, zingen, eten, genieten tot en met. En dat de strijd en de strijdwapens hier weggaan. U gaat naar hem. Dat is de opname van de gemeente. En ik weet dat je dan weer een teerpunt aansnijdt, want dan komen weer de discussies. Het is soms zo moeilijk om dit nog een beetje te durven zeggen, maar je weet bij voorbaat al dat je een beetje uitgelachen wordt. Ik wil het niet al te scherp zeggen, maar ik denk dat 90% van wat christelijkheid is en christenheid is, niet gelooft in een opname van de gemeente. In de protestantse richting, daar kom ik uit, is me nooit één keer iets verteld over de opname van de gemeente. Never. Ja, Israël en gemeente, dat is hetzelfde. Nou, Israëls bestemming is hier op aarde, dus zal de gemeentebestemming ook wel op aarde liggen. Zie je wel? Hoe belangrijk het is dat je het verschil ziet tussen Israël en de gemeente. Als je dat verschil niet ziet, wordt het één grote brei. En je komt er niet meer uit. Ik wil je niet iets in de keel duwen. Ik wil je zo graag iets in het hart leggen. En dat je voor jezelf gaat lezen, lezen, lezen. Gisteren kreeg ik een boekje. Ik zei het ook in die bestuurskamer zo pas. Van mijn schoonzoon. En het boekje dat komt uit 1890. Het was ook vergeeld papier. Ooit in het Frans geschreven door de schrijver die niet bekend is. Een predikant uit Brussel heeft dat boekje vertaald in het Nederlands, uit het Frans. De tweede druk had ik in mijn handen, 1890. Toen ineens zagen ze het. In de kerk daar in Brussel ergens. De Heer Jezus komt en wij gaan van hier. We gaan opgenomen worden. We gaan naar de Heer, tegemoet in de lucht. En het staat er. En waarom zou dat dan niet waar zijn? Nou, mijn laatste punt voor vanavond is 2 Thessalonicenzen, ook bekend op zich. 2 Thessalonicenzen 2. Maar steeds is het de apostel Paulus die naar de hem gegeven wijsheid, de openbaring die hem geschonken is, aan jou en mij meedeelt. 2 Thessalonicenzen 2. Wij vragen u dringend, broeders, vers 1... met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enige wijze misleiden. Want die dag komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt. Zodat hij als God in de tempel gaat, van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt. Opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heer zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat ze de liefde tot de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. 2 Thessalonicenzen 2. Een heel moeilijk stukje. Ja, ik weet het. Het is niet het makkelijkste. Het is misschien wel heel moeilijk om erachter te komen. Maar ik wil u één ding zeggen. Ik heb er vandaag de hele dag aan lopen denken, liggen denken, zitten denken. U weet dat er ooit een geschiedenis is geweest. Dat vindt u in de Bijbel, in Genesis. Ja, precies te weten in Genesis 19. Dat Lot en zijn familie in Sodom wonen. Dat in de geschiedenis van Abraham. Weet u wat? Die kent u. Dan krijgt Lot op een bepaald moment bezoek. Abraham wist ervan. Abraham was aan het bidden voor Lot, dat hij gespaard mocht blijven. Al waren er 50, 40, 30, 20, 10. Even, u kent dat wel, die prachtige voorbeden van Abraham. En Lot krijgt bezoek van 2 engelen en die gaan hem zeggen, je moet maken dat je hier wegkomt. En je moet je schoonzoons, je familie moet je waarschuwen, want het gaat niet goed. Het oordeel komt. Lot was toen wethouder, mijn vertaling. Hij zat in de poort, dat betekent dat hij bestuurder was, dat hij mee bestuurde. En hij had de hele dag getimmerd aan het welzijn van Sodom, ik noem een term. En 's avonds moet hij naar de schoonzoons en moet hij tegen diezelfde schoonzoons gaan zeggen. En de stad gaat eraan. Dus als je nou bezig bent met het welzijn van de stad en het timmeren aan de glorie van de stad, en je moet samen zeggen dat de stad eraan gaat, nou ja, dan lachen ze je uit. Dat deden ze ook. Die hebben er volkomen uitgelachen. Maar nu gaat het om het volgende. Die schoonzoons waren dus niet meer bereikbaar. Lot, je moet weg. En wat gebeurt er dan? Lot, ga weg. Want wij kunnen niets doen, zeggen die engelen die verderf brengen, die het oordeel brengen. We kunnen niets doen als jij hier nog bent. Pas als jij weg bent, dan. Dat staat echt in de Bijbel, Genesis 19. Plak dat stukje van Genesis 19 nu eens één keer op 2 Thessalonicenzen 2. De weerhoudende factor. de weerhouder. Weet u, hier staat in 2 Thessalonicenzen 2... dat er een moment gaat komen dat we naar hem gaan. Dat zei ik al met 1 Thessalonicenzen 4. Wij worden hier weggehaald. En we worden opgenomen. En we krijgen een ontmoeting met de Heer Jezus. En het merkwaardige is dat het hetzelfde woord is als onderlinge bijeenkomst. Onze eigen bijeenkomst. Hebreeën 10, 25. Onze onderlinge bijeenkomst niet verzuimen zoals sommigen dat gewoon zijn. Maar hetzelfde woord. Onze vereniging met hem. We zullen bij hem zijn. We worden weggehaald. En dan hebben we daar een samenkomst met hem. Zoals we nog nooit gehad hebben hier op aarde. Een schitterend moment daar zijn. Ja, maar wanneer dan? Is dat nu al? Nee, nog niet. Het geheimenis van de wetteloosheid is al in werking. En laat niemand je in verlegenheid brengen of ook in verwarring brengen. Er komt een moment dat het wel gaat gebeuren. Maar zolang wij hier op aarde zijn, zolang u en ik hier op aarde zijn, hebben wij nog een weerhoudende factor. De boze kan zich niet helemaal openbaren omdat u hier bent. Omdat de gemeente hier nog is. Maar als de gemeente weg is, dan is het hek van de dam. En dan zijn de oordelen en is het rumoer niet te tillen. Dat staat hier. En dan heb je een soort invulling van wat er in Genesis 19 al stond. Dit moment is vlakbij. Ik weet niet wanneer ik wegga. Maar ik ben wel zeker dat ik naar hem ga. Misschien vandaag, zeiden de gelovigen vroeger. Misschien komt de Heer Jezus vandaag wel. Ja, nee, hou op met alle ja-maars. Probeer nu eens te denken van, Heer Jezus, wat zou het voor u zijn als u, uw gemeente, uw lichaam, uw bruid, uw kudde, uw getuigenis bij uzelf krijgt. Want dat bedoelt u toch? We zijn niet hier op aarde voor hem, we blijven hier niet. Want het plan van God met Israël komt weer terug. Die zullen weer getuigenis van God op aarde zijn. Dat komt de volgende keer in de orde. Israël gaat weer een rol spelen straks. Nu al. Maar dat gaat helemaal door. Dat gaat echt helemaal door. Maar u en ik gaan naar de Heer Jezus. Verlangt u naar de Heer Jezus? Ik heb wat mensen gevraagd vroeger die naar de samenkomsten gingen waar Johannes de Heer sprak. Ik ben ze allemaal lang overleden inmiddels. Want die generatie die leeft al niet meer. Dat klinkt een beetje luguber, maar ik bedoel er niks negatiefs mee. Maar die gingen daar van heinde en ver naar de samenkomsten. Bijvoorbeeld, ik groeide op in Groningen. In Groningen waren één keer per jaar 2-daagse conferenties over de komst van de Heer Jezus. Maar die waren ook in Leeuwarden en die waren ook op andere plekken. En ik kom nog zo nu en dan in Den Haag in een Bijbelkring. Ooit opgericht door Johannes de Heer. Bestaat nog. Elke maandagmiddag, vanmiddag hadden ze weer een dienst om 2:00, 2:15. Ja, als je die tijd 2:15 aanhoudt, dan krijg je alleen maar grijze koppen. Want de jongelui die kunnen niet, die zijn aan het werk of die hebben geen... Nou ja, ik weet het wel. Je kunt van alles bedenken, maar het is er wel. Maar leeft dat nog bij u dan? Leeft dat nog bij ons dat we zeggen, Heer Jezus, kom, we willen u zo graag zien. We wensen u te aanschouwen. Uw goddelijk beeld, uw heerlijkheid, uw glorie. We willen zo graag zien wie u bent, Heer Jezus. Maar de Heer Jezus zelf wil ons bij zich hebben. Weet je, mag ik een hooglied citeren? Kom bij mij, want ik wil zo graag je gedaante zien. Ik wil zo graag je stem horen, zegt de bruidegom van de bruid. Kom maar, kom, kom. En dat is het einde van onze Bijbel. Kom, Heer Jezus. Ja, kom, Heer Jezus. Ja, kom haastig. Kom maar, Heer Jezus. De komst van de Heer Jezus. Daar heeft Paulus u en mij op willen wijzen. De gemeente is heel bijzonder. 5 duidingen. Lichaam, huis, kudde, bruid en een getuigenis. Als strijders, een soort leger zal ik maar zeggen, een koninkrijk. En wij gaan hier vandaan, want we worden daar gebracht waar we thuis horen. En daar krijgen we een ontmoeting met hem, een bijeenkomst met hem, onze onderlinge bijeenkomst. Echt waar, dat is de onderlinge bijeenkomst. Ja, en dan is hier op aarde het hek van de dam. Dan is de weerhoudende factor, de Heilige Geest in de gemeente en de gemeente zelf, die zijn hier weg. En dan wordt het, nou ja, heel moeilijk, grote verdrukking. Dan begint de grote verdrukking. op dat moment. En als die grote verdrukking voorbij is, komt de Heer Jezus voor Israël. Onderwerp van de volgende keer. Ik hoop dat u het pakt, dat u het op een rij krijgt en dat u daarvan geniet. Maar dat u een keer gaat danken voor de geweldige zegen die u en mij ten deel gevallen is door het geloof in de Heer Jezus. En door de Heilige Geest die in ons is. Ik ben er blij mee. Heer Jezus, kom. Vader, dank u wel dat we zo deze toespraak mogen afsluiten met gebed om te vragen of de Heer Jezus misschien spoedig mag komen. Soms willen we graag uit de prut verlost, uit de narigheid weggaan. Willen we wel graag dat er wat verandert. Maar soms is er ook zorg om mensen die achterblijven, die misschien niet een keus gemaakt hebben voor de Heer Jezus. We willen zo bidden dat we vanavond opnieuw verlangen krijgen om hem te ontmoeten, om hem te zien, om bij hem te zijn. Om dat wat echt van hem is, zijn lichaam, zijn huis, zijn kudde, zijn bruid, zijn koninkrijk, om hem dat ook te gunnen. We willen u danken, Vader, dat u door uw Heilige Geest bij ons wilt werken om onszelf in dat plan van u te zien en ons daar ook in te verblijden. We danken u dat de Heer Jezus spoedig komt. We danken u. Amen.